Allemaal op deze zendingsavond. Het is precies 19:30 en ik stel voor dat we maar gaan beginnen. Ik vind het erg fijn dat er ook op deze zendingsavond weer zoveel mensen zijn. De zaal is hier bijna vol en dat is dan ter informatie van de mensen die via de kerktelefoon... hier als er een goede opkomst is en in de laatste jaren zijn er verschillende zendingsavonden geweest... waarop we heel veel mensen ook in de zaal hadden en die van hun belangstelling voor het zendingswerk blijk gaven... Ik vind het erg fijn dat u vanavond hier bent, maar ook heel erg fijn dat dominee de Butter bereid was om vanavond hier te zijn en ook in staat is om hier te zijn. Ongeveer 10 maanden geleden had hij ook toegezegd en toen moest hij door ziekte en door ernstige pijn en later een operatie af laten weten. We hebben net vastgesteld dat het alweer 10 maanden geleden is. Nu is hij dan toch hier en hij leidt deze avond. Hij houdt een inleiding over zending in Bijbels perspectief. Het gaat eigenlijk in de geest zoals een bijbellezing, dus het gedeelte na de pauze. Dan kunnen vragen gesteld worden en dan kan er dieper op de inleiding ingegaan worden. Ik maak u vast op attent dat net voor de pauze hopen we te zingen en dan wordt er ook gecollecteerd voor het zendingswerk. Die wil ik uiteraard heel graag ook bij u aanbevelen. Dan wil ik nu graag het woord geven aan dominee de Butter.
Er zijn een paar dingetjes veranderd hier, zie ik, maar voor de rest is de plaats nog wel vertrouwd. Even kijken dat dat met dat snoer ook goed gaat. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 67. Het eerste en het tweede vers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed en de volken zullen u belijden. 67, 1 en 2.
Thank you.
Laten we samen de Heere eerst om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, vanavond mogen wij bij elkaar zijn om ons aan de hand van uw woord bezig te houden met de vraag wat zending is en waarom zending nodig is. We willen ons bezighouden met de vraag, zoals wij die in uw woord ook beantwoord vinden, ten aanzien van die geweldige roeping die de kerk heeft gekregen om uit te gaan in de gehele wereld en overal het evangelie te verkondigen. De boodschap van het heil in Christus. De boodschap van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, door welke we moeten zalig worden. Geef ons het licht van uw geest, de leiding van uw geest, het inzicht door uw geest in deze dingen. En laten we dan niet de conclusie trekken dat dat inderdaad allemaal wel behoort bij de taak die de kerk heeft en waar wij dan zo onze gedachten over mogen hebben. Maar laten we voor onszelf ook deze les mogen leren, dat wij in dit alles zelf ook een taak hebben en een plaats behoren in te nemen. Heere, wat u ons gegeven hebt in het evangelie, dat hebt u ons toch niet alleen voor onszelf gegeven. De zegenende ziel zal vet gemaakt worden. Zaait aan alle wateren, en zo zijn er nog zoveel van die woorden in de schrift, die ons eraan herinneren, Heere, dat het maar niet alleen het werk van een aantal mensen is, door de kerk daartoe afgezonden en uitgezonden, maar dat het een roeping is van eigenlijk een ieder die zelf het evangelie in handen gekregen heeft, en zeker van diegenen die het evangelie ook in hun hart gekregen hebben, om met dat woord werkzaam te zijn aan het heil van medemensen. We reizen allemaal naar één plaats en we moeten allemaal straks voor de rechterstoel verschijnen. En ieder mens zal verantwoording moeten afleggen. En als we het dan echt geloven, Heere, dat er maar één weg des behouds is voor ons en voor een ieder, zouden we dan en voor onszelf, maar ook voor medemensen, dan geen haast gaan maken om die geborgenheid te zoeken en te vinden die er alleen in u, Heere Jezus, gelegen is. Zegen ons vanavond, geef ons alles wat we nodig hebben en bewaar ons voor alles wat we beter missen en wat we maar beter kwijt kunnen. Laat de vorst der duisternis niets kunnen doen, Heere, om onze samenkomst te verstoren en het woord dat wij openen te blokkeren. Laat uw geest werken in onze harten tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Ja, het heeft dan een poosje geduurd voordat ik de al veel eerder gemaakte belofte heb kunnen inlossen. Maar soms dan vult de Heere je agenda in en kun je het zelf niet meer doen. Het is nog de vraag of dat niet beter is, dat de Heere onze agenda's invult, dan dat we het zelf doen. Soms is een periode waarin je je belofte niet na kunt komen en je afspraken niet in kunt lossen ook wel eens goed. Maar aan de andere kant ben ik dankbaar dat ik toch vanavond weer in uw midden mag zijn, nu niet op de preekstoel, maar achter deze lessenaar, om met u eens te denken over wat de Heere ons in zijn woord zegt over de zending, het zendingswerk, de zendingsopdracht en hoe dat allemaal uitgevoerd moet worden. Het is nogal breed geformuleerd. De secretaris van de zendingscommissie had dat vorig jaar al zo in het kerkblad gezet. En we vonden het dan toch ook maar beter om het voor deze keer gewoon weer zo te noemen. Dat geeft mij nogal wat armslag, nogal wat ruimte, want de titel van het onderwerp Zending in Bijbels Perspectief omvat natuurlijk gewoon alles wat er over zending te zeggen valt. Dus ik ben niet beperkt tot één onderwerp en u bent niet beperkt in uw vraagstelling straks tot één aspect. We kunnen het dus heel ruim opvatten. Ik wil het toch een beetje gaan kanaliseren, om zo te zeggen. In twee lijnen wil ik eigenlijk dat thema van vanavond wat benaderen. Zending in Bijbels perspectief. Nou, de Bijbel laat ons twee opvallende dingen daaromtrent zien. In de eerste plaats, daar is de Bijbelse, de goddelijke opdracht tot zending. En in de tweede plaats, daar is de goddelijke belofte in verband met het zendingswerk. Dat zijn dus de twee lijnen, de twee, vandaag zeggen ze dan met een modern woord, de insteken. Van, dat zijn dus de twee manieren waarop we het onderwerp zullen gaan benaderen. De Bijbelse opdracht dus in de eerste plaats. Nou, laat ik u dan maar beginnen met dat gedeelte te lezen waar die opdracht heel nadrukkelijk staat geformuleerd in het laatste gedeelte van het Matthäus-evangelie. Matthäus 28, en dan lezen we samen de versen 16 tot en met 20. Daar hebt u trouwens niet alleen de opdracht geformuleerd, maar ook de belofte. U vindt dat dus beide terug. Klein stukje dus uit Matthäus 28, beginnend bij vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Het zal u duidelijk zijn, hier staat dus de opdracht met name in vers 19. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. En dat wordt dan nog aangevuld met de opdracht om te dopen en om hen te leren onderhouden al wat de Heere geboden heeft. Dus daar is eigenlijk het hele onderwijs van de allereerste keer af tot ja, het verdere onderwijs toe in begrepen. En dat is een opdracht die de Heere gegeven heeft omtrent de verkondiging van het evangelie zoals dat uitdrukkelijk hier gesteld wordt aan al de volken. Zo lag het dus in het Nieuwe Testament. Zo is het met de Nieuwtestamentische kerk meegegaan met de apostelen, de gezondenen van de Heer Jezus. En als u herinnert hoe daar even naar verwezen wordt in het formulier voor de bevestiging van ambtsdragers, van predikanten, dan wordt daar gezegd dat deze opdracht natuurlijk niet alleen tot de apostelen beperkt is gebleven, want die zouden niet leven tot het einde der wereld, zo staat er. Maar daarom wat de Heere hen opgedragen heeft, dat gaat na hun verscheiden over op anderen, op hun opvolgers, op die anderen die God gegeven heeft in zijn kerk, aan zijn kerk als verkondigers van het evangelie, in welke capaciteit dat dan ook is. Maar het is niet voor het eerst dat de Heere een dergelijke opdracht gegeven heeft. De Heere heeft dat in feite al aan Israël gegeven. En vandaar dat we in het Oude Testament ook opdrachten vinden die met die opdracht van Jezus aan zijn discipelen vergelijkbaar zijn. U weet dat als God Abraham roept, dat hij hem dan de belofte geeft dat hij hem tot een groot volk zal maken. Maar de Heere geeft Abraham daar tegelijkertijd ook de opdracht bij, wees een zegen. Een zegen, niet alleen maar in zijn eigen kring alleen, maar een zegen ook voor de andere volkeren in deze wereld. En in diezelfde lijn hebben de profeten ook gesproken. Ik stem u toe dat de profeten voor het grootste deel hun boodschap hebben geadresseerd aan Israël of aan Juda, aan het volk des verbonds. Tot hen werden de profeten allereerst gezonden. Maar je vindt in de profetische geschriften toch ook heel wat hoofdstukken waarin duidelijk is dat de profeten die boodschappen hebben geadresseerd aan de volkeren rondom. En dat was dan vaak een oordeelswoord. Want God laat merken dat hij ook de zonden en de ongerechtigheden van de heidenvolkeren gadeslaat en ook zal bezoeken. Maar niet alleen van oordeel hebben de profeten tegen de Egyptenaren en tegen de Moabieten en de Ammonieten gesproken. We vinden toch ook her en der in de profetische geschriften beloften dat de Heere ook die volkeren zijn heil zal laten kennen. De knecht des Heeren, de Heere Jezus Christus, wordt in de profetie van Jesaja genoemd ook een licht der heidenen. Een thema dat Simeon later in zijn lofzang overneemt. Het was dus onder het Oude Testament ook al bekend dat de Heere de volkeren, die hij weliswaar een tijd lang had laten wandelen in het goeddunken van hun eigen hart, waar de Heere zijn bijzondere zorg eeuwenlang aan onthouden heeft, toen hij zich beperkte en concentreerde op Israël alleen, maar dat de Heere die volkeren toch niet uit het oog had verloren. Integendeel, ook in die oude bedeling heeft hij er ook uit de heidenwereld gehaald. Daar zijn ook voorbeelden van. Ik hoef alleen maar aan Rut te herinneren of aan Rahab. Maar afgedacht nog van die enkelingen die uit de volkeren van de heidenen kwamen, heeft de Heere die heidenvolkeren ook in het oog gevat met het doel straks zijn heil daar ook heen te laten gaan. Nou, en dan wordt dat door de Heere zelf nog heel nadrukkelijk aan zijn kerk als een opdracht meegegeven. Daar zit natuurlijk achter de verwerping van het heil door de Joden. Omdat zij het heil in Christus, zoals dat onder hen geopenbaard was, niet hebben aangenomen. Hij is gekomen tot de zijnen, tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Toen is de Heere niet van zijn plan afgestapt. Toen heeft hij de heidenen niet nog verder losgelaten, maar hij heeft een ander instrument gekozen dat zijn opdracht zou uitvoeren, met de bedoeling dat daarna en nog weer veel later dan weliswaar Israël toch ook nog weer in de weg van gehoorzaamheid zou worden gebracht om alsnog die opdracht tot uitvoering te brengen. Maar zoals de Heer Jezus ons dat dan formuleert in het laatste gedeelte van het Matthäus-evangelie, en dat zijn woorden die hij gesproken heeft vlak voorafgaande aan zijn hemelvaart, zijn afscheid van zijn discipelen, het zijn dus in feite afscheidswoorden, zoals de Heer Jezus het daar formuleert, is het wel heel duidelijk dat dat een opdracht is die nu met de apostelen meegaat. En dat heeft die kerk, dat hebben die apostelen toen ook begrepen. Want ze zijn gegaan. Niet terstond, nee, want ze moesten ook eerst in Jeruzalem blijven, totdat ze aangedaan zouden zijn met kracht uit de hoogte. Toen dat gebeurd was, hebben ze in Jeruzalem gepreekt en in Judea en in Samaria. En toen kwam er een speciale opdracht van de Heilige Geest, zoals we dat in het 13e hoofdstuk van het boek Handelingen tegenkomen. Een speciale opdracht van de Heilige Geest, als er her en der al in het land Kanaan christengemeenten zijn ontstaan, en eigenlijk ook al buiten de grenzen van Israël, in ten noorden van Israël, in Antiochië in Syrië, dan komt daar de opdracht van de Heilige Geest in het begin van Handelingen 13, en er waren te Antiochië in de gemeente die daar was enige profeten en leraars, namelijk Barnabas en Simeon, genaamd Niger, en Lucius van Cyrene en Manahen, die met Herodes de Viervorst opgevoed was, en Saulus. En als zij de Heere dienden en vasten, zeide de Heilige Geest, zondert mij af, beiden Barnabas en Saulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Toen vasten en baden zij en hun de handen opgelegd hebbende, lieten zij hen gaan. Toen kwam het moment waarop de Heilige Geest zelf het signaal gaf, zelf het sein gaf, dat ze ook verder moesten, de wereld in, tot aan de einden der aarde. En dan zien wij in ditzelfde hoofdstuk Barnabas en Saulus, afgezonderd door de gemeente, in gehoorzaamheid aan de roepstem van de geest. Dan zien wij Paulus en Barnabas vertrekken naar Cyprus, en van Cyprus steken ze over naar Klein-Azië. En als ze dan later weer terug zijn in Jeruzalem om verslag uit te brengen, dan duurt het niet lang of er komt een tweede zendingsreis. En Paulus gaat eerst weer terug naar Klein-Azië. Wordt door de Heere zelf via dat nachtgezicht waarin hij die Macedonische man ziet geroepen om naar Macedonië te gaan, de zee over te steken. En vandaar trekt hij Griekenland door en zo verder. En dat is dan alleen Paulus. Er zijn ook andere apostelen van wie we het niet precies weten waar ze heen gegaan zijn en waar ze gepredikt hebben. Maar zoveel is duidelijk dat die opdracht gaat dan heen, diep ingeworteld is geweest in het hart en in het geweten van de apostelen. En dat ze gehoorzaam de opdracht hebben uitgevoerd. Dat gaf problemen. We weten dat ook uit het boek der Handelingen. Dat gaf problemen in die zin dat toen God onder de heidenwereld mensen tot bekering bracht, de Joden christenen er eigenlijk niet goed raad op wisten. Want hoe moesten ze dat nou oplossen? Die Joden waren altijd gewend geweest de wet van Mozes te onderhouden en de kinderen te besnijden en al die andere dingen te doen. Moeten die heidenen dat nou ook doen? De een zei ja, de ander zei, nou dat weet ik zo nog niet. Het apostelconvent, zoals dat wel genoemd wordt in Jeruzalem, waar we in Handelingen 15 van lezen, heeft toen een oplossing gegeven, ongetwijfeld opnieuw onder de leiding van de Heilige Geest. En Paulus laat weten in de Efezebrief, tweede hoofdstuk, dat de muur die scheiding maakte tussen Joden en heidenen afgebroken is. En dat het wordt één kudde, Joden en heidenen samen, onder één herder. Zo is de opdracht gegeven, zo is de opdracht aanvankelijk ook verstaan, want dat kunt u Paulus nageven, en van hem weten we het meeste, omdat van hem ook het meeste verteld wordt, maar je kunt het Paulus nageven uit wat we van hem weten uit zijn zendingsreizen en wat we van hem horen als hij daarover in zijn brieven bijvoorbeeld ook wel eens wat zegt. Dat deze man één brandende begeerte had, namelijk om zijn medemensen met die boodschap van Gods genade in aanraking te brengen. Wat voor hemzelf de zaligheid was geworden, dat was hem persoonlijk zo dierbaar geworden, maar hij had tegelijkertijd ook zozeer gevoeld en beseft dat dat voor zijn medemens net zo onmisbaar was. Wee mij, zegt hij daarom ergens, als ik het evangelie niet verkondig. Het was hem in zijn ziel als het ware gegrift om die boodschap te gaan brengen waar er ook maar gelegenheid voor zou zijn. En hij heeft zichzelf daarom ook niet geacht. Hij heeft zijn leven niet lief gehad. Hij heeft alles eraan gegeven. Hij heeft er ook, ik weet niet wat allemaal, voor meegemaakt en voor verdragen. Maar dat achtte hij niet. Dat telde hij niet. Het ging om het woord van zijn zender en het ging om het heil van zijn medemens. En zo zullen de andere apostelen er ongetwijfeld ook mee geleefd hebben. En zo zijn er ook na de apostelen anderen geweest die in hun voetsporen zijn gegaan en die boodschap ook hebben uitgedragen. Zo zijn ze ook naar ons land gekomen, in dat gebied tussen de rivieren, in dat gebied in het noorden van Friesland, in dat gebied rondom Utrecht, Willebrod, Bonifatius, u kent die namen nog wel. Ze zijn ook naar ons toegekomen en ze hebben onze voorvaderen het evangelie van Jezus Christus gebracht. U moet niet zeggen dat de methoden die ze daarbij gebruikten ook niet altijd de juiste zijn geweest. Dat is natuurlijk waar. Dat is natuurlijk waar dat zendingswerk dat gebeurt onder dwang, zoals dat ook wel eens heeft plaatsgevonden, niet de schriftuurlijke methode is. Maar laat er dan veel aan de methode hebben ontbroken en laat er dan veel zijn geweest wat eigenlijk niet volkomen in overeenstemming geweest is met de Heilige Schrift. Het woord is hier wel gezaaid. Het evangelie is hier wel geplant. En het is niet onvruchtbaar gebleven. God heeft ook in ons land, dankzij het zendingswerk, dankzij die mensen die zich daartoe geroepen en gedrongen wisten, de boodschap van zijn genade in Christus laten verkondigen. En tot op de dag van vandaag is dat ook niet meer weg geweest. Dat is vroeger aan alle kanten bedreigd geworden. Dat wordt vandaag aan alle kanten aangevochten en aangevallen. Maar die boom, als ik het zo mag zeggen, die toen geplant is, die kandelaar die toen neergezet is, die staat er nog en die mag nog licht verspreiden. U zegt minder licht dan in de 17e en in de 18e eeuw. Dat kan best wezen. Maar er is toch nog licht. Er is toch nog een woord van Gods genade. Dus de roeping, de opdracht is verstaan, is ook gehoorzaamd. Maar er is een tijd gekomen, zo laat de geschiedenis ook zien, dat de kerk eigenlijk meer en meer ging vergeten dat de Heere deze opdracht heeft gegeven. En dat er juist op het terrein van het zendingswerk maar weinig activiteiten ontplooit werden. Dat was in de middeleeuwen zo. Dat was, moeten we eerlijk zeggen, in de tijd van de reformatie ook zo. En kort na de reformatie bleef dat eigenlijk zo. Dat zal best allemaal verklaarbaar zijn, want er was natuurlijk intern zoveel op orde te brengen. En voordat die kerk weer echt kerk in Bijbelse zin was en voordat al dat zuurdeesem van Rome uitgebannen was en voordat alles organisch en organisatorisch allemaal een beetje klopte en voordat de leer nou eens duidelijk beleden en geformuleerd was, voordat al die dingen gebeurden, dat kostte tijd. En je kunt dan ook begrijpen, als de kerk zo druk was met allerlei zaken binnenshuis, in eigen kring, in eigen omgeving, dat die heidenen min of meer toch ook bij de vergeten groepen waren gaan behoren. Maar daarmee was de kerk natuurlijk toch niet getrouw. Werd toch die belangrijke opdracht die de Heere gegeven had maar vergeten, om niet te zeggen verwaarloosd. En dat is ook wel eens goed gepraat. Helaas, het zijn zeg slechts zwarten, zij en de hebben geen ziel, zei Jan Pieterszoon Koen, de gouverneur van Indië, over de inwoners van Indië. Het zijn slechts zwarten. En zwarten hebben geen ziel. Dus daar hoef je met het evangelie ook niet naartoe. En dus was er geen noodzaak voor zendingswerk daar. Zo is er ook over gedacht. Ten onrechte natuurlijk. Ten onrechte. Daar is in de schrift geen enkele grond voor. En als je het zo bekijkt, dan is die tijd van de Gouden Eeuw nog niet in alle opzichten een Gouden Eeuw geweest. Het heeft dan ook geduurd geruime tijd tot in de 18e, misschien eigenlijk wel in de 19e eeuw, voordat het zendingsbevel weer begon door te dringen tot het bewustzijn. Maar toen kwamen ook de grote activiteiten. En toen werden er ook de zendingsgenootschappen opgericht. En toen werden er ook grote sommen geld geofferd. En toen waren er ook de mensen die bereid waren om te gaan, in de uiterst primitieve omstandigheden van die tijd, naar onbekende terreinen waar allerlei onbekende gevaren hen dreigden. En waar velen van hen in hun kracht, in de kracht van hun leven, door allerlei ziekten al zijn gesloopt en door allerlei gevaren al zijn ten grave gedragen. Dat was de tijd van, om een paar namen te noemen, David Brainerd, die onder de Indianen werkte in Massachusetts in Amerika. Dat was de tijd van Livingstone, die naar Afrika ging en die daar het evangelie bracht. Dat was de tijd van William Carey, die naar India gegaan is, en van Hudson Taylor, die in China terecht kwam. Dat was ook de tijd waarin het evangelisatiewerk, je zou kunnen zeggen het zendingswerk in de eigen omgeving, in de eigen buurt, op gang kwam. Vaak gekoppeld aan allerlei sociaal werk, opvanghuizen voor ongehuwde moeders en al dat werk wat er ten nauwste mee verbonden kan worden. Dat was de tijd waarin ook de barmhartigheid, de christelijke barmhartigheid, een appel op het geweten van de mensen deed. In Duitsland bij August Hermann Franke bijvoorbeeld en bij von Bodelschwing. Dat was de tijd waarin ook in het Revij, in de kringen van het Revij, in het begin van de vorige eeuw, de mensen een hart hadden voor hun medemens in allerlei maatschappelijke en sociale, maar vooral ook geestelijke noden. En zo is het zendingswerk toch weer op gang gekomen. En zo heeft de kerk het ook weer ter hand genomen. En het evangelie werd bekendgemaakt. In vele delen van de wereld waar het nog niet eerder geweest is. Zo werd er rechtstreeks zendingswerk gedaan. Ik bedoel, zo werd het woord gepredikt. Maar zo werden er ook allerlei andere werkzaamheden verricht die ten nauwste met de verkondiging van het woord samenhangen. Dat zal Hessel en dat zal Kobi wel eens een keer gedaan hebben in uw kring, u niet te vertellen dat een heel belangrijk aspect van het zendingswerk is het vertalen van het woord van God. En dus allereerst het leren van de taal die daar in zo'n achteraf primitief gebied gesproken wordt. Maar je kunt ook denken aan allerlei werkzaamheden die misschien niet direct regelrecht met de evangelieverkondiging te maken hebben, maar met het werk met de daad, zoals bijvoorbeeld het onderwijs geven, de medische arbeid, zorgen voor betere landbouwpraktijken en dat soort dingen. De mensen op de hoogte brengen van een goede hygiëne en al die zaken die mee ook kunnen werken als een soort baanbreker voor het eigenlijke waar het in de zending om gaat, namelijk het woord van God. En het evangelie van Christus. En hoe is het nou vandaag? Dan heb ik het maar over het zendingswerk zoals dat in het algemeen, in den brede gebeurt. Vandaag moet je zeggen, zoals je van zoveel dingen zeggen moet, dat we er nou niet direct op vooruit gegaan zijn. Want onder invloed van de moderne theologie is het hele denken over zendingswerk zodanig veranderd dat het zendingswerk zelf in vele gevallen ook totaal van karakter veranderd is. Hoe dan? Wel, als je eigenlijk uitgaat van het feit dat alle godsdiensten, met alle verschillen die er tussen de verschillende godsdiensten zijn, toch in principe tot dezelfde God willen leiden, dan heb je ook niet meer zozeer de drang om de Heer Jezus als de enige zaligmaker te verkondigen. En als de drang om de Heer Jezus als de enige zaligmaker te verkondigen wegvalt, ja, dan kun je hooguit nog een soort godsdienstgesprek gaan voeren met andersdenkenden, maar de overtuiging ontbreekt, de overtuiging dat onze medemens, onze medewereldburgers in de naam van de Heere Jezus Christus moeten leren geloven tot zaligheid. Voor velen is Jezus niet meer de enige weg tot God. En als Jezus dat niet is, dan is de echte drang, de inspiratie, de begeestering voor zendingswerk ook weggevallen. En in kringen waar dat zo niet wordt gezien, waar nog altijd wel degelijk de overtuiging bestaat dat het verkondigen van het evangelie eerste prioriteit heeft in het zendingswerk, als eerste aan de orde moet komen, daar is toch ook een ander gevaar binnengeslopen. Ik weet niet of u dat woord wel eens gehoord hebt, maar dan noemen we dat het gevaar van de contextualisering. En daarmee wordt dan bedoeld dat die mensen daar, of het nou in Afrika ergens is, of in Azië, of doet er eigenlijk niet toe waar, die mensen daar leven in een andere context, die leven in een andere cultuur, die hebben andere gewoonten, die hebben andere ideeën, enzovoort, enzovoort. Nou, en nou moet je die cultuur, en nou moet je die hele context waarin zij leven respecteren, en het evangelie moet daarin aangepast worden. Zodat je ook niet meer moet komen met de boodschap zoals wij die in ons eigen land verkondigen. En natuurlijk wel de Heer Jezus en zijn naam en zijn zaligheid. Maar niet zoals dat in de gereformeerde leer wordt verkondigd. Die mensen daar, die hebben bijvoorbeeld echt niks van doen met onze gereformeerde opvattingen. Je moet ze kerk laten worden en geloofsbelijdenissen laten hebben, zoals dat bij hun aard en bij hun cultuur en bij hun levenssfeer past. En dat is ook een gevaar. Een gevaar dat dan de orthodoxe kringen, laat ik zeggen, bedreigt. Want de vraag die je dan kunt stellen is, wordt dan inderdaad het evangelie nog wel zuiver gebracht? En laat trouwens ook het woord van God, laten de handelingen der apostelen ons ook niet zien, dat als dat evangelie waarlijk gebracht wordt en als het waarlijk gaat werken en uitwerking krijgt, dat dat evangelie niet alleen het mensenhart raakt, dat dat evangelie niet een leven, een mensenleven omzet, op een ander spoor zet, maar dat dat evangelie als een zuurdeeg ook door gaat werken in de hele sociale en maatschappelijke structuur en dat de hele cultuur erdoor verandert. Dat Romeinse Rijk is toch totaal veranderd, ook van aanblik, ook van uiterlijke openbaring, doordat het evangelie kracht ging doen. Maar goed, de opdracht is duidelijk. De opdracht is uitgevoerd, wordt uitgevoerd, Gode zij dank, met alle gebrek, met alle tekortkomingen. Maar er zijn altijd toch weer mensen geweest die gegrepen zijn door die opdracht en die gegrepen zijn door het lot van hun medemensen die zonder het evangelie onherroepelijk verloren zijn gegaan. En God moge ons ook in onze tijd getrouwe boodschappers van dat evangelie geven, opdat de blinde heiden nu van God gescheiden eens zijn heil erkennen. En God geven ons ook, want uiteraard, we gaan niet allemaal zendingswerk doen, maar getrouwheid om het zendingswerk te ondersteunen en te begeleiden met liefde of vervaardigheid, gebed. En, maar daar gaat het nou vanavond natuurlijk niet zo duidelijk om, want het is geen evangelisatieavond. Maar ik kan toch niet laten om het even te noemen. God geven ook getrouwheid om op de plaats waar hij ons gesteld heeft en in de omgeving waar wij een post gekregen hebben met zijn woord werkzaam te zijn, kon het zijn aan medemensen. En dan is er die tweede insteek, Gods belofte. We hoorden dat ook al in het laatste gedeelte van het Matthäus-evangelie. De Heer Jezus stuurt zijn discipelen uit en, maar daar heb ik nog niks van gezegd, al wist u het natuurlijk ook zonder dat ik het zei al wel, dat was nogal een opdracht. Gaat dan heen in de gehele wereld, onderwijst al de volken. Wat voor wereld is dat? Dat is de wereld waarvan de Heer Jezus gezegd heeft, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is de wereld die in het boze ligt. Dat is de wereld die, ik zeg het maar eenvoudig, niet op dat evangelie zit te wachten. Dat is de wereld waarin de discipelen het al zullen ondervinden, wat Christus gezegd heeft, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Moeten ze zo'n opdracht in zo'n wereld gaan verrichten, een boodschap gaan verkondigen waar niemand, ja, waar iedereen wel belang bij heeft, maar waar niemand van beseft dat hij er belang bij heeft. Moeten ze zo'n boodschap gaan verkondigen in een wereld die, als die wereld gaat begrijpen wat dat voor een boodschap is, furieus zal reageren en de brengers van die boodschap geweld zullen aandoen. Moeten ze deze taak gaan verrichten? Hoe kan dat? De Heere zegt, ik ben met ulieden. Dat is de belofte. Ik ben met ulieden. Hij zegt dat juist op dat moment, als hij zijn opdracht gegeven heeft om overal heen te gaan, de hele wereld door. Ziet, ik ben met u. Want al zegt hij het er dan nou niet zo uitvoerig bij, hij weet wat hen te wachten staat. Hij weet waar ze straks op zullen stuiten. Hij weet dat een man als Paulus bijvoorbeeld, hij zegt dat later ook tegen Paulus, dat een man als Paulus heel wat zal moeten verwerken. Dat hij letterlijk de littekenen van de Heer Jezus zal moeten gaan dragen. En als Paulus het later in zijn leven nog eens terugkijkt, wat hij in dienst van deze koning, van deze zender allemaal heeft meegemaakt, dan kan hij opnoemen en hij heeft aan 5 vingers van 1 hand niet genoeg. Als hij vertelt hoe vaak hij gestenigd is en dat hij gegeeseld is en dat hij in gevaren van valse broeders geweest is en dat hij de dood nabij is door gevaren op de weg en gevaren op de zee en gevaren op het land en overal, als hij dat allemaal gaat opnoemen om op deze wijze te laten zien dat hij ook wel wat heeft om in te roemen tegenover die valse apostelen die altijd aan het roemen waren in hun prestaties. En ze konden de aantallen noemen van mensen die onder hun bediening bekeerd waren. En ze konden de... Maar Paulus die zegt, ja, ik kan ook wel praten over dingen die ik meegemaakt heb. Ik zal daarin roemen, want laat ik maar roemen in mijn zwakheden. Maar goed, als je dat dan allemaal nagaat wat Paulus meegemaakt heeft, dan is het begrijpelijk dat de Heere Jezus op het moment waarop hij de zijnen uitzendt, deze belofte wel moet geven. Paulus kreeg dat nachtgezicht van de Macedonische man. En toen kwam hij in Macedonië, in Neapolis, en hij reisde door naar Filippi, maar in Neapolis had hij die Macedonische man niet gezien. En ik kwam in Filippi en daar stond die Macedonische man ook niet Paulus op te wachten aan de grens van de stad om te zeggen, hè, fijn Paulus dat je er nou eindelijk bent. Man, wat hebben we uitgekeken en wat zijn we dankbaar dat je hier gekomen bent. We hebben gehoord hoe dat in Azië gegaan is. Breng dat evangelie nou alsjeblieft ook hier onder ons, want we zijn er zo hongerig naar. Nou nee, geen mens. Geen mensen lopen daar een paar dagen door de stad. Ze versleten de tijd, zegt Lucas. Ze hebben niks te doen. Er is niemand die ernaar vraagt. En zondags of zaterdagsmorgens dan ontmoeten ze een groepje vrouwen buiten de stad, aan de oever van de rivier. En daar sluiten ze zich dan bij aan. Ja, ja, er komen ook een hoop teleurstellingen en er komen ook een hoop moeite en er komen ook een hoop tegenslagen op het pad van degene die uitgaat in gehoorzaamheid aan de opdracht, gaat dan heen. Nee, geen Macedonische man die zijn huis openzet en die tegen Paulus zegt, heerlijk dat we nou die boodschap ook mogen horen hier. De gevangenisdeuren gaan open. En met bebloede ruggen zitten Paulus en Silas straks in het blok. Dat wel. En de arbeid lijkt vaak vruchteloos. Komt Paulus in Athene, krijgt hij een gesprek met die Epicureïsche en Stoïsche wijsgeeren. Krijgt hij een gesprek op de Areopagus met de filosofen van die tijd? Begint hij te spreken over Jezus en daar kwam hij toch voor? Begint hij te spreken over de opgestane zaligmaker en dat kwam hij toch brengen? Ze beginnen te mompelen, dat gehoor. Tot nog toe hebben ze naar hem geluisterd. Maar als hij over deze dingen begint, over Jezus en over de opstanding, dan beginnen ze te mompelen en dan stoot de een de ander aan en dan kijken ze elkaar aan en dan schudden ze hun hoofd. En dan zeggen ze tegen Paulus op een gegeven ogenblik en ze vallen hem gewoon in de reden. Man, hou nou eens even op. Dat zullen we later nog wel eens een keer horen. En Paulus is uitgesproken. Hij kan niet eens het amen van zijn preek bereiken. Hij is klaar, want zijn gehoor weigert verder te luisteren. Dat komt ook voor op het pad van degene die tot wie de Heere zegt, gaat dan heen. Teleurstellingen, moedeloosmakende dingen, hoe dat komt? Ja, hoe dat komt ten diepste omdat er nog één actief is. De Heere heeft dan wel gezegd, gaat dan heen. De Heere heeft wel tot de knecht des Heeren gezegd, gij zult zijn tot een licht der heidenen. Maar voorlopig zitten die heidenen nog in de duisternis. En de duisternis is de duisternis van de duivel. Die heeft die hele heidenwereld in zijn handen, in zijn greep. En die laat hem die heidenwereld niet zo ontrukken. Die zal alle middelen gebruiken en alle wapens in stelling brengen om dat evangelie tegen te houden. En de brengers van het evangelie af te schrikken, zodat ze de wijk nemen en zodat ze het verder maar op hun beloop laten daar waar ze ook komen. De duivel. En hij heeft instrumenten genoeg die hij in kan schakelen. Want de God dezer eeuw, zegt Paulus in 2 Korinthe 4, de God dezer eeuw heeft de zinnen verblind, zodat hij niet bestralen het licht van het evangelie van Jezus Christus. En die door hem verblinde geesten worden ook gemobiliseerd in zijn strijd tegen het licht. En hij heeft ze zomaar binnen zijn bereik, of het nou Joden zijn uit de synagoge, of dat het nou heidenen zijn die met de Joden samenwerken, maar hij heeft ze binnen zijn bereik en hij schakelt ze in om Paulus de mond te stoppen en om Paulus als het ware ook dood te maken, te stenigen, in de gevangenis te werpen, zodat van dat uitbreiden van Gods koninkrijk en van dat tot geloof komen van zondaren niets terecht komt. De aanvallen op het koninkrijk en op het evangelie van het koninkrijk. En daarom, omdat dat gaat gebeuren en de Heer Jezus dat weet, het zelf ook ondervonden heeft, ze hebben mij gehad. De Joden hebben toch ook klaargestaan met stenen in hun hand om hem te stenigen. Ze hebben hem daar in Nazareth toch van de steilte van de stad willen neerwerpen in het ravijn van de rots af waarop hun stad gebouwd was. Ze zullen het ook met zijn discipelen doen. En vandaar deze belofte, ik ben met u. Ik ben met u. En niet alleen de belofte dat hij mee zal gaan en dat hij uit zal helpen en dat hij door zal helpen en dat hij kracht zal geven en moed zal geven en volharding zal geven, maar ook de belofte dat er toch, ondanks al de teleurstellingen en ondanks al de momenten dat de werker in het evangelie zou denken, het is te vergeefs, het is allemaal ijdel, ik heb mijn kracht nutteloos besteed, dat ondanks dat alles het werk toch voortgang krijgt en dat het zaad toch gaat rijpen tot een oogst. Want hij zal zijn, de knecht des Heren, tot een licht te rijden. En de Heere heeft, de Vader heeft het de Zoon gezegd in de tweede psalm, eis van mij. En ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. De belofte gaat mee met de opdracht. De Heere zal voor de oogst zorgen. En straks als die scharen die niemand tellen kan daar zal zijn in het nieuwe Jeruzalem, dan blijken ze inderdaad uit alle geslachten, uit alle volkeren en uit alle natieën te zijn samengebracht. Mag ik in verband met die belofte die de Heere gegeven heeft, twee passages even kort voor uw aandacht brengen. Een woord uit het Oude Testament, een beloftewoord, en een woord uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament, uit de 68ste psalm. Want u weet, dat is natuurlijk een hemelvaartspsalm. Althans, centraal in deze psalm staat dat woord wat in het Nieuwe Testament ook geciteerd wordt, vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. De Heer Jezus, de ten hemel gevaren koning, geeft zijn gaven. De eerste gave, zo beleiden we, is de geest. En door die geest, en nou lees ik verder in deze psalm, komen de zegeningen tot Israël, maar komen ook de zegeningen tot de heidenwereld. En die heidenwereld wordt in vers 32 samengevat onder de naam Morenland. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Zo zullen de moren het heil horen en ze zullen tot het heil komen, de mensen uit Afrika, de zwarten. En Morenland wordt ook nog een keer getypeerd als een roofzuchtig en heerszuchtig volk. En de Moren zijn ook volkeren die, en dan denk ik aan het woord van de apostel Paulus in Efeze 2, die ver zijn, letterlijk ver, wat afstand betreft, maar ook ver van God. Ver van de beloften van het verbond. Vreemdelingen van de beloften. Vreemdelingen van God en van Christus. Dus haakjes, daarin mag je die Mooren ook best zien als een beeld van ons. Zolang wij nog niet tot God zijn gekomen. In de weg van waarachtige bekering en geloof. Ook van die ongeschikte en onbekwame en ver van God verwijderde zondaren. Vreemdelingen van God. Vijanden van God zelfs. Maar het is duidelijk dat als deze psalm hier spreekt over de Mooren die zich zullen haasten om hun handen tot God uit te strekken, dat er aan dat uitstrekken van hun handen wat vooraf gegaan is. Wat is er al vooraf gegaan? Ze hebben eerst van God gehoord. Voordat de mens zijn handen tot God uit gaat strekken, heeft hij van God gehoord. De Heere heeft langs welke weg, via de verkondiging van zijn woord, of dat nou door kooplui gegaan is, of dat dat nou langs een andere weg gegaan is. Maar de Heere heeft ervoor gezorgd dat zijn woord ook daar onder die Mooren bekend werd. En dan lees je het Nieuwe Testament van zo'n Moorman die het kennelijk gehoord heeft. En die komt naar Jeruzalem, die kamerling uit van Kandatzee. Die het gehoord heeft, wat? Ja, van de God van Israël. En dat was zo belangrijk voor hem en dat maakte zoveel indruk op hem en dat liet zoveel na in hem, dat hij er in die tijd dan toch die geweldige reis voor wilde maken om van die God van Israël meer te horen. Daar heb je zo'n man die zijn handen ging uitstrekken tot God. En hij zal niet de enige zijn. En uit de heidenwereld, die hier onder die ene naam wordt aangeduid, uit al die ganse heidenwereld zullen er komen die dat gebaar van hulpeloosheid gaan maken. Handen uitstrekken. Wat een drenkeling doet, die om hulp roept. Wat een kind doet, die zelf de weg niet weet. Wat een blinde doet, die om zou komen zonder leidsman. Dat gebaar van hulpeloosheid wordt gemaakt door de Mooren die hun hulpeloosheid hebben ingezien. En die het hebben ontdekt dat hun goden geen redding brengen. Die het hebben ingezien dat zij met al hun grote mond en met al hun zelfvertrouwen ook geen mogelijkheid hebben om zichzelf te redden. Ze hebben het ingezien dat ze het van de God van Israël moeten hebben. Ze zijn ver bij hem vandaan, maar nu ze van hem gehoord hebben, nu willen ze bij hem zijn. En zo komt er een vragen naar God en naar zijn sterkte. En ze krijgen er nog haast mee ook. Ze zullen zich haasten om hun handen tot God uit te strekken. Zo zal er vanuit de heidenwereld ook een begeerte zijn om God en zijn genade te kennen. De Heere werkt van twee kanten. Hij laat zijn woord uitbrengen, hij laat zijn woord uitwerking krijgen en dat resulteert in dat bidden, in dat uitstrekken, in dat hongeren en dorsten, in dat verlangen om de Heere te mogen kennen. En dat dat gebeuren gaat, dat heeft de Heere Jezus ons ook duidelijk gezegd en ik kom nu tenslotte bij dat woord uit het Nieuwe Testament in die korte gelijkenis van het mosterdzaad in het vierde hoofdstuk van Marcus bijvoorbeeld. Dan lezen wij in vers 30. En hij zeide, waarbij zullen we het koninkrijk Gods vergelijken, of met wat gelijkenis zullen wij het vergelijken, namelijk bij het mosterdzaad, hetwelk wanneer het in de aarde gezaaid wordt, het minste is van al de zaden die op de aarde zijn. Maar wanneer het gezaaid is, gaat het op en wordt het meeste van al de moeskruiden en maakt grote takken, al zo dat de vogelen des hemels onder zijn schaduw kunnen nestelen. Dat mosterdzaadje, een kleinste van alle zaden die iemand in zijn tuin zaait. Maar als het gezaaid is en als het opkomt en als het onder Gods zegen ook wasdom krijgt, dan wordt het het meeste van al die tuin gewassen. En dan zit daar in dat allerkleinste zaadje zoveel groei, zoveel innerlijke kracht en dan wordt daardoor de wasdomgevende God zoveel uitwerking aangegeven, zoveel groei aangegeven, dat het grootste van al de tuin gewassen wordt. En dat is nou het koninkrijk. Daarmee wil de Heere dat koninkrijk vergelijken. En we zien het in de handelingen uitkomen. 120, dat is handelingen 1. 3000, dat is handelingen 2. 5000, dat is handelingen 4. En dan gaan ze naar Cyprus, en dan gaan ze naar Klein-Azië, en dan gaan ze naar Macedonië, en dan gaan ze naar Griekenland, en dan gaan ze de wereld over. En in een aantal jaren, in een aantal eeuwen moet je misschien zeggen, is dat hele Romeinse Rijk, dat Romeinse Rijk van de heidense keizers veranderd in een totaal ander rijk. Zoals Ezechiël dat ook had gezien, nietwaar, in 47e hoofdstuk van zijn profetie, die tempelstroom. Ezechiël krijgt opdracht om daar zo af en toe een stuk langs te lopen. En op een punt, op een bepaald punt dat water in te gaan. En hij ondervindt het, het wordt hoe langer hoe dieper. Eerst kan hij er makkelijk in staan, dan komt het water niet verder dan tot zijn enkels. En dan een ogenblik verder, tot aan zijn knieën. En dan een stuk verder, tot aan zijn lendenen. En dan diepe wateren waar hij niet meer in staan kan, maar waar hij in zwemmen moet. Zo gaat dat. Zo zal het gaan. Want er liggen nog beloften die aangeven dat het einde nog niet bereikt is. Dat mosterdzaadje heeft zijn hoogste punt, de volkomen uitgroei, nog niet bereikt. En die stroom uit de tempel heeft ook zijn diepste diepte nog niet bereikt. Er moet nog gebeuren dat de aarde vol zal worden van de kennis des Heren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Of om het met een ander Bijbels beeld te zeggen, het moet nog gebeuren dat die steen die in de droom van Nebukadnezar zonder handen in het gebergte losgewrikt wordt, en die naar beneden rolt en met een ontzaggelijke klap tegen dat rijk, tegen dat beeld van al de wereldrijken aandreunt, zodat dat hele beeld neerstort en die steen eroverheen walst. Het moet nog gebeuren dat die steen tot een grote berg gaat worden die de gehele wereld vervult. Gods werk gaat door, dankzij die beloften, ik ben met u. Gods werk gaat door, dankzij de belofte, dat de Zoon des Mensen zaad zal zien. Dankzij de belofte dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. En dan zal de Satan tot aan het uiterste toe proberen om dat alles te verhinderen en te voorkomen. Maar zoals hij het in het leven van elke zondaar die tot God bekeerd wordt moet verliezen, zo zal hij het ook in deze wereld waar hij overste van is moeten verliezen. God zal triomferen. Christus kreeg immers de belofte en dat houdt wat in. Hij mag tegen zijn vader zeggen, vader, ik wil de heidenen tot mijn erfdeel hebben en de einden der aarde tot mijn bezitting. Ik heb er mijn leven voor gegeven. Ik heb er mijn bloed voor gestort. Hij mag het, zegt zijn vader zelf, eis van mij. En ik zal het u geven. En als hij het vraagt, God wijst zijn gebed niet af. En dat geeft perspectief. Ook in deze geesteloze tijd, waarin onze kinderen opgroeien en we vragen ons af, wat maken ze mee? Ook onder een paarse regering. Ook in een wereld waarin alles zich toespitst en naar de antichrist toe lijkt te gaan. Het geeft toch perspectief, want het woord Gods zal bestaan. En de Heere zal al zijn welgevallen doen. En zo zorgt hij voor de voltooiing van zijn werk. Laten we zingen Psalm 85, het 86, het vijfde vers. 86, het vijfde vers. En is het dan nu collecte of ja, goed, dan weet u dat. Thank you. is nu dus pauze. Ik weet niet tot hoe laat, maar dat zullen we dan wel zien. Als u de koffie op hebt, dan gaan we weer verder. Hoe minder mensen erover blijven. Je zou maar eens denken van wat ik zo pas gezegd heb, dat is helemaal verkeerd gevallen, want ze lopen allemaal weg. Maar goed, ik verlei me maar met de gedachte dat dat zo niet is. En anders dan hoor ik het wel. Er zijn er nog genoeg over om te laten horen wat zij ervan denken. Dus wie heeft er een vraag of een opmerking? Van der Laan. Ja, dat kan niet missen, hè? Ja, ik wil graag horen wat Van der Laan zegt.
Want... Ik ga twee vragen, dominee. Ik wil niet dat ik moet bekennen, maar dat is ook jammer, denk ik. Maar kan ik achter deze zending staan? En waarom? Ik krijg elke drie maanden een blad. En daar staat bijvoorbeeld een heren met één E. Dat is godsvernederend. Perfect, Mr. Kroon. En u had het over die belofte. En als die belofte en die doop en dat heilige avondmaal, als dat allemaal mag, dan zit het maar goed. Ik lees dat blad goed. Ik lees 1801. En dan vraag ik me eigenlijk af, kan ik me eigenlijk afvragen, God, volk moet toch net eerder gekeerd worden als in Nederland hier. En wordt precies eerder voorgesteld. En dan geloof ik toch dan de zijkant heen rijden, ik weet het niet. En dan zou ik nog wel eens af gaan willen horen.
Ja, daar heb ik natuurlijk niet zoveel van gezegd. Dat was me ook niet gevraagd, hoor. En als ik dat had moeten doen, als de zendingscommissie gevraagd had van... hou eens een onderwerp over, wat vind je nou van onze zending? Dan had ik denk ik achter mijn oren gekrapt om, voordat ik ja zou zeggen. Maar nu vraagt u er concreet om. Oh ja, de vraag moet ik even herhalen. Voor degene die meeluisteren, hè. Want het is een vraag van broeder Van der Laan... die gevraagd heeft over onze eigen zending... En hij heeft bij het lezen van het zendingsblad nogal eens een keer het gevoel van... kunnen we het daar nou wel mee eens zijn? En is dat nou wel zoals de Heere dat in zijn woord openbaart? Dan komt de vraag op van... klopt het allemaal wel? Goed, daar zal ik dus op ingaan. Ik kan begrijpen dat u allerlei vragen hebt bij het lezen van het zendingsblad. Ik kan u... begrijpen dat u vragen hebt als u bepaalde dingen leest of als u bepaalde foto's ziet, ook dat nog. Ik moet u zeggen, dat heb ik zelf ook wel. Ik ben nu eenmaal predikant in een kerk en jullie zijn lid in een kerk waar nogal wat verschil van visie is op een hele hoop dingen. En dat komt onder andere ook uit in het zendingswerk. En niet alleen daar, maar je komt het op allerlei terreinen natuurlijk tegen. Dus dat stelt best wel eens een keer voor vragen en dat stelt best wel eens een keer voor de vraag ook van, nou, steunen we dat nu echt en kunnen we dat nou ook helemaal, kunnen we het daar nou helemaal mee eens zijn? Ik begrijp die vragen, ik denk ook niet dat u de enige bent die vragen heeft. Ik sluit me er in zekere zin bij aan. De andere kant is natuurlijk... dat wij met elkaar deze taak hebben opgenomen en dat we er met elkaar ook verantwoordelijk voor zijn hoe het uitgevoerd wordt. En nou kun je natuurlijk, de makkelijkste weg is zeggen van nou ik geef daar nou niks meer aan en ik steun een of andere zending of een zendingsgenootschap waar ik wel van harte achter kan staan. Maar dan loop je dus eigenlijk weg en dan doe je ook eigenlijk niks meer om enige invloed uit te oefenen. Als u bijvoorbeeld een aantal punten noemt, dan zou ik zeggen, ja, ik ben niet degene die daar enige invloed op kan uitoefenen, maar richt u zich dan tot de deputaten die er verantwoordelijkheid voor dragen en kom met de bezwaren daar. Ik denk dat dat de beste weg is. En dan overigens, dan is er onder degene die het zendingswerk doen, toch ook nog wel wat verscheidenheid, zoals we dat in onze kerken ook hebben. En zoals je dat in de theologische opleiding hebt en zoals je dat in evangelisatiewerk hebt, het is niet allemaal van hetzelfde soort en van dezelfde kleur. En dat geeft toch ook nog een stuk mogelijkheid en ruimte om te zeggen, nou ik ben het niet met alles eens, maar ik onttrek me er toch nog niet aan, want er wordt toch ook nog gewerkt en er zijn toch ook nog mensen die het wel zo proberen te verwoorden zoals ik denk dat het verwoord moet worden. En daarom kunnen we er met elkaar toch nog achter blijven staan, denk ik. Dat wil niet zeggen kritiekloos, maar de kritiek moet eigenlijk daar gelegd worden waar die het beste beantwoord kan worden. Ja.
Bedankt.
Ja? Goed, mooi. Wie nog meer? Kater, nee, Kievit. Ja. Het is natuurlijk wel waar, en dat begrijpt u ook wel, dat is een ander onderwerp. Het heeft er raakvlakken mee, uiteraard. Maar dat was ook niet de bedoeling, als er nog eens een keer een... misschien dat de zendingscommissie dat ook onder haar hoede heeft, maar anders dan moet je daar zowat een andere commissie voor benoemen, voor evangelieverkondiging onder Israël. Maar ik weet niet of die in Middelharnis bestaat, ik heb er nooit van gehoord. Trouwens, die zendingscommissie die is actiever dan dat die was in mijn tijd, dat lees ik dan wel eens. Maar afgedacht nog van daarvan, ik wil best een paar dingen zeggen, alleen... ja, als het over Israël gaat... Ja, nou, ik wil er wel wat van zeggen, maar ik ben bang dat ik het niet kort kan. Andere keer. Agenda? Nee. Ik proberen er dan in een paar zinnen wat van te zeggen. Er is natuurlijk wel een verschil tussen het verkondigen van het evangelie op een adres waar er nog nooit van gehoord is en het verkondigen van datzelfde evangelie onder het volk van Israël, waar ze tenslotte toch de openbaring Gods hebben voor zover die het Oude Testament betreft. De benadering moet natuurlijk toch ook wel wat anders zijn. De twee wegenleer, daar kan ik vrij makkelijk over oordelen, want dat kan ik ook gerust betrekken op het zendingswerk. Je kunt praten over een tweewegenleer, je kunt ook wel zeggen, er zijn wel 1000 wegen. Dat is ook wel gezegd. Dat is ook wel gezegd door mensen die van mening zijn dat wij christenen, wij komen tot God via de Heer Jezus. De Joden komen tot God via hun eigen werken, hun eigen gerechtigheid die ze opbouwen uit de wet. Een Mohammedaan komt tot God, hij noemt hem dan anders, maar het is toch in feite dezelfde God door de gehoorzaamheid aan de Koran en het geloof in Mohammed. En nog weer een ander komt weer langs een andere weg. Hoeveel wegen zijn er die naar de Here leiden? Ik denk dat de Bijbel een duidelijk antwoord geeft, er is maar één weg. En dat is dé weg. En dat is de Heer Jezus zelf. En nou lijkt het heel hoogmoedig als we dat zeggen. Want wie zijn wij dat wij dan zouden kunnen beweren, wij hebben het bij het rechte eind. Maar we hebben het bij het rechte eind. Ja, dat zegt de Mohammedaan ook. Ja, maar die heeft geen recht om het te zeggen. Ik kan dat eigenlijk maar op één manier bewijzen. En dat is misschien niet overtuigend voor een ander, voor een buitenstaander, voor iemand die er anders over denkt. Maar voor het geloof is het denk ik toch een overtuigend bewijs dat... datgene wat de Heere ons in zijn woord in de Bijbel geopenbaard heeft, de waarheid is. Welke godsdienst je ook neemt, of dat nou het Jodendom is, of dat nou het Mohammedanisme is, of dat nou het Boeddhisme is, het Hindoeïsme of welke andere godsdienst ook, dat zijn allemaal godsdiensten die het in de hand van de mens leggen, zijn zaligheid. Hij moet het zelf bewerken. Hij moet het zelf tot stand brengen. De een zegt dat hij het moet tot stand brengen door stipt te leven naar de wet. En de ander die zegt, je moet het tot stand brengen door langs een andere manier weer. Maar je bent allemaal ten diepste je eigen zaligmaker. En het enige wat de godsdienst voor je doet, is je de weg wijzen die je daarbij gaan moet. De weg van het doen of van het laten of van allebei. Maar je moet het zelf doen. Nou... dan wordt de mens met al zijn ellende, met al zijn gebreken, met al zijn, zoals we dat toch uit het woord van God ook weten, met al zijn onbekwaamheid, toch weer op zichzelf teruggeworpen. En hij moet zich aan zijn eigen haren uit de put omhoog trekken. Een onmogelijkheid. Het christendom heeft een andere boodschap. In onderscheiding van al die andere godsdiensten heeft het christendom, heeft het christelijk geloof, heeft de Bijbelse boodschap deze tijding voor ons, niet van hier is de weg, ga die nou maar. De Heer Jezus zegt niet, ik wijs je de weg, maar hij zegt, ik ben de weg. Ik ben de weg. En dat is nou de weg waar je over gaan moet, maar het is eigenlijk ook de weg die je terugbrengt tot God. Hij draagt een mens. Hij doet dat alles. Hij legt niks in onze handen, Dit is het werk Gods en dat is al het werk Gods dat ge gelooft in hem die God gezonden heeft. Dat is al het werk dat God vraagt. Nou, daar kan een andere godsdienst niet aan tippen. En voor mij is dat toch het bewijs, wij hebben het dankzij Gods genade en wie zijn wij dat we het verdiend hebben. Maar we hebben het toch bij het rechte eind. Er is maar één weg en God is er dank dat wij die weg kennen. Een tweede vraag is of we die weg ook gaan. Of wij die zaligmaker zo ook kennen als de weg, de waarheid en het leven. Maar het is wel dicht bij ons gebracht. Wie nog meer? Talen. Ik heb dat gedeelte uit Daniël 2 aangehaald in verband met de gelijkenis van het mosterdzaad. Het mosterdzaad dat tot een grote boom zal worden, de grootste van alle moeskruiden. En toen heb ik voor mezelf de conclusie getrokken, dat werk is nog niet af. Dat is ook nog niet klaar. Zo min als dat die Ezechiël bij het eind van die tempelstroom was. Naar mijn gedachten spreekt die droom en de uitleg van de droom van Nebukadnezar daar ook over. Kijk, je kunt het historisch allemaal invullen vanuit het in het verleden tot en met de komst van die steen. Want dan heb je dat gouden hoofd en je hebt die zilveren borsten, je hebt die buik van koper en je hebt die benen van ijzer en leem, van ijzer eerst en dan die voeten van ijzer en leem. Dat zijn de verschillende rijken, niet waar, het Babylonische Rijk. Daniël zegt tegen Nebukadnezar, dat gouden hoofd, dat zijt gij. En dan krijg je het volgende Rijk van de Meden en de Perzen en dan van het Grieks-Macedonische Rijk, het Romeinse Rijk. Nou ja, dat kun je allemaal invullen, dat is allemaal gebeurd, dat is allemaal verleden tijd. En toen kwam op een gegeven ogenblik die steen los. En die steen zonder handen losgemaakt is duidelijk een profetie van de komst van de Heer Jezus Christus. Dat Rijk van Christus, dat Koninkrijk der Hemelen, dat kwam en dat ging ook politiek de rijken eigenlijk ondersteboven gooien. Maar dan ineens dan vertelt die droom en de uitleg daarvan ook nog iets over wat er nog niet is gebeurd. Of je moet zeggen, en dat is natuurlijk ook wel gezegd, die belofte dat die steen de ganse aarde zou vervullen, dat ziet op waar we tot nog toe over gehad hebben, over het werk van de apostelen, degene die uitgegaan zijn in deze wereld, en die tenslotte toch overal de banier van het evangelie geplant hebben. Ja, nou, zo kun je het uitleggen. Alleen blijft van mij de vraag dan over, is dat nou het vervullen van de gehele aarde? Natuurlijk, het evangelie is over de hele wereld verspreid geworden en het is voor een groot deel al voltooid. Maar ja, maar dat wil niet zeggen dat al die volkeren nou echt tot het geloof gekomen zijn. Dat wil niet zeggen dat al die volkeren die het evangelie gehoord hebben, het nou ook zuiver gehoord hebben. Er zijn grote delen van deze wereld waar het evangelie wel gebracht is, maar in de vorm van het Rooms-Katholicisme. Heel Zuid-Amerika, grote stukken van Europa. Er zijn gebieden in deze wereld waar het evangelie gebracht is, maar waar het maar tot een heel klein groepje mensen doorgedrongen is. Is dat de bedoeling van die woorden, die steen vervulde, die berg die vervulde de gehele aarde? En dat lees ik dan in hetzelfde verband als wat dat woord in Jesaja 2 bijvoorbeeld zegt, dat in Jesaja 11, dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. Vol van de kennis des Heren. Is dat nou gebeurd? Nou, naar het verleden toe durf ik dat niet te zeggen. Ik zie dat nog niet als iets dat vervuld is. Er is een andere mogelijkheid, dat je het overbrengt op de nieuwe aarde. Dus na de wederkomst van de Heer Jezus, dat het dan zo zal zijn. En dat dan die beloften vervuld zullen worden. Ja, dat is ook zo, maar is dat eigenlijk ook niet een soort, ja, mag ik het zo noemen, een soort vlucht, omdat we er niet goed raad op weten. Hebben wij het beeld dat met de toekomst te maken heeft en de ontwikkeling van de dingen in de toekomst, hebben we dat beeld al niet voor onszelf op een bepaalde manier vastgesteld, zodat er eigenlijk geen plaats meer in is, zodat het er eigenlijk ook niet meer in past, dat we nog geloven in een betere tijd dan we nu beleven. Als ik voor mezelf een aantal gegevens uit de schrift die met deze dingen te maken hebben probeer te verbinden en op de rechte wijze probeer te verstaan, dan kom ik tot de gedachte, ja, dat zal nog een keer gebeuren. Dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. En dat die steen, die berg, de gehele aarde zal vervullen. Dat zal een tijd zijn van grote opleving, van geestelijke bloei in deze wereld. En van een vragen van velen naar God en naar zijn genade in Christus. Dat zou ik, en als u mij nou vraagt hoe zal dat allemaal gaan, daar heb ik wel een aantal gedachten over, maar ik wil op een bepaalde manier toch wel voorzichtig zijn. En zeker niet hier een profetenmantel omhangen, alsof ik het nou zou zeggen. Trouwens, ik denk dat ons altijd bescheidenheid past bij de uitleg van het woord. En zeker als het gaat over het woord, als dat spreekt over dingen die toch maar gedeeltelijk geopenbaard zijn. Maar al met al, ja, Gods werk is nog niet klaar. Er moeten er nog veel meer binnengehaald, binnengebracht worden. En dat beeld, als zou het in het einde van deze wereld alsmaar minder en alsmaar kleiner en alsmaar zwakker worden, de zaak van God en van zijn koninkrijk en van Christus, dat kan ik ook in de schrift niet terugvinden. Dat is ook niet eens in overeenstemming met wat Christus te horen gekregen heeft toen hij mocht horen, eis van mij en ik zal u geven. Ik heb het wel eens zo gezegd, ik kan niet geloven dat de zaak van Christus als een nachtkaars uitgaat, bijna uitgaat. En voordat hij nog één keer, en dat is de laatste keer, flikkert, grijpt God dan in en komt de Heer Jezus spoedig weder. Nee, ik denk dat dat veel triomfantelijker zal zijn en dat de duivel ook veel meer tot zijn schaamte en tot zijn schande zal moeten bekennen, ook voordat hij ten gerichte geleid wordt, dat hij het moet verliezen en dat Christus toch koning is over de ganse aarde. Hij zal heersen van de rivier tot aan de einden der aarde. Dat is ook nog een belofte die aan de koning, aan Christus, gegeven is. Hij zal regeren van zee tot zee en van de rivier tot aan de einden der aarde. Ja. Keizer.
Ja, u had het erover. U bent daar nogal wat misschien optimistisch in. Maar er staat er in ons woord geschreven. Als hij, dat is de Heer Jezus, dat zal van schelm zijn, zal weten komen. Zal ik dan nog geloof vinden op de aarde? Dat is toch wel een heel andere visie.
Ja.
Dat het ruim staat zal leven met geloof.
Dat is een vraag die dan heel begrijpelijk bij iemand die een beetje bijbelvast is, bovenkomt. Dat woord van de Heer Jezus in... Oh ja, de vraag is... Moeilijk om het te onthouden. De vraag is, klopt dat nou wel wat u daar staat te vertellen met datgene wat de Heer Jezus zegt, en dan lees ik het maar direct uit het 18e hoofdstuk van Lucas, in het 8e vers, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En dan wordt hier gevraagd, maar dat laat toch een heel ander beeld zien, en dat geeft toch een heel andere kijk op de dingen als Christus wederkomt. Dan, zo lezen we dan deze vraag, dan zal het toch wel dun gesteld zijn met het geloof op deze aarde. Ja, het is natuurlijk de vraag, hoe moet je deze woorden van de Heer Jezus verstaan? Er is heel wat gedaan, heel wat te doen geweest over deze tekst. Om een paar voorbeelden te noemen, daar staat dus, doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook, en eigenlijk staat er dan het geloof vinden. Dan wordt gezegd, kijk eens, de Heer Jezus zal bij zijn wederkomst best een hoop geloof vinden. Allerlei soorten geloof, maar het geloof, dat zal nogal schaars zijn. Anderen hebben het uitgelegd in deze zin. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan ook nog het geloof vinden. En dan wordt bedoeld het geloof in zijn wederkomst. Wordt hij nog wel verwacht? En dan zegt men, dat zal ook niet zo
overweldigend zijn, indrukwekkend, want de hele kerk is in slaap. Denk maar aan de gelijkenis van de 10 maagden, die allemaal in slaap waren. Dus het geloof in zijn wederkomst en de verwachting van zijn wederkomst zal ook heel weinig te vinden zijn. Maar laat ik nou eens de zaak van een andere kant benaderen. Deze woorden staan in een bepaald verband. En het zal u wel bekend zijn dat voor het verstaan van een bepaald schriftwoord het soms heel erg belangrijk is om eerst eens te lezen in welk verband staan ze. In welk verband heeft de Heer deze woorden nou gesproken? Nou, het is de toepassing, het is het slot van de gelijkenis die hij verteld heeft over de onrechtvaardige rechter. En als Lucas die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter gaat vertellen in zijn evangelie, dan begint hij met de opmerking, en hij zeide tot hen een gelijkenis, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Dus deze gelijkenis heeft een hele duidelijke bedoeling, een duidelijke strekking. De Heer Jezus wil het de mensen op het hart binden dat men altijd moet bidden en zich niet moet laten ontmoedigen, ook als het antwoord op het gebed niet direct komt. Maar dit is eigenlijk een gelijkenis die bedoeld is om dat woord van Paulus te onderstrepen, bid zonder ophouden. En dan vertelt de Heer Jezus die gelijkenis van die weduwvrouw die onrecht aangedaan was en die naar de rechter stapt en aan de rechter vraagt of hij haar zaak wil behandelen en of hij haar recht wil doen tegenover haar wederpartijder. En die rechter wil dat niet. Misschien denkt hij wel aan die vrouw kan toch niks verdienen, want dat is een arme weduwe, die heeft niks, dus wat heb ik met die vrouw te maken? De rechter is geen rechtvaardige rechter. Hij handelt met aanzien des persoons. Nou zou je zeggen, dan zal die vrouw wel ontmoedigd zijn. En velen zouden natuurlijk ontmoedigd zijn. En ja, nou ja, kan het ook niet helpen, de rechter wil me geen recht doen. Maar zij is er de volgende dag weer. Weer bij die rechter, met diezelfde vraag. Zo vertelt de Heer Jezus. En als hij dan weer nee zegt, dan is ze er de volgende dag weer. Met dezelfde vraag, doe mij recht. Daar heb je dus het element van het volharden, het aanhouden. Het altijd met diezelfde vraag weer komen, totdat die rechter eindelijk bij zichzelf zegt, nou laat ik er nou alsjeblieft haar zin maar geven, want anders komt ze en dan zal ze me het hoofd breken. En als je dat leest in het Grieks, dan moet je dat letterlijk opvatten. Die rechter is bang dat ze een keer komt en zo, ja, zo over de toeren is, zo overspannen is, dat ze hem in zijn gezicht slaat. En daarom geeft hij die vrouw haar recht en doet hij haar recht. En dan zegt de Heer Jezus, en dan komt de toepassing, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hen roepen? Ik zeg u, hij zal hen haastiglijk recht doen. Nou, daar heb je de toepassing, de eerste toepassing. De Heer Jezus bedoelde deze gelijkenis te vertellen om zijn discipelen ertoe aan te sporen. Ook als God niet direct antwoordt, geef het niet op. Blijf aan de troon der genade liggen. Blijf op de deur der genade kloppen. Of de Heere helpen wil, of de Heere redden wil, of de Heere uitkomst wil geven. Want als zelfs zo'n onrechtvaardige rechter tenslotte toch die weduwe gehoor geeft, dan zal nog veel meer de Heere recht doen en uitkomst geven. En dan komt die vraag. Zal de Zoon des Mensen als hij wederkomt ook nog geloof vinden op de aarde? Nou, plaats die vraag nu eens in het licht van die gelijkenis. In het licht van die gelijkenis waarin de Heer heeft aangespoord tot vasthoudendheid. Tot het zoeken van de Heer, tot het voortdurend bidden, altijd bidden en niet vertragen. Dan krijgt voor mijn gevoel die vraag ineens een hele andere klank. Een hele andere betekenis. Dan zegt de Heere hier niet van als ik straks wederkom, dan vind ik bijna niets meer van het geloof. Maar dan spoort hij de hoorders van zijn woord aan om toch te volharden in het gebed, opdat als hij komt, hij wel geloof zal vinden. Om een voorbeeld te noemen, als ouders van huis gaan op een avond en ze laten een paar van die jongens thuis, dan zeggen ze, jongens, als we straks thuis komen, dan ben je toch nog wel op, hè? En dan verwachten ze niet dat die jongens zeggen, nee, we gaan naar bed. Maar dan verwachten ze dat die jongens inderdaad nog op zijn. Als de Heere zegt, zal ik dan nog geloof vinden, dan verwacht hij niet, er zal wel geen geloof zijn. Maar dan verwacht hij dat diegenen die deze gelijkenis gehoord zullen hebben en dit onderwijs zullen ter harte genomen hebben, zich zo zullen beijveren in het zoeken van de Heere, dat ze dan inderdaad nog in het geloof zullen mogen staan. Het is een aansporing, het is niet een constatering van het zal bijna voorbij zijn, maar het is een aansporing tot waakzaamheid, tot gebed en tot geloofsbeoefening. En dan heeft deze tekst helemaal geen andere uitdrukking, dan spreekt hij wat ik zo pas gezegd heb niet tegen. Dan moet u zeggen, heb je hem handig in je straatje ingepast, maar ik geloof dat echt zo is. Ja. Dat u vragen stelt die bij verschillende anderen ook wel leven. Nou ja, Van der Laan zit al te knikken. Verwacht ik ook wel. Ja, maar dat begrijp ik best. En ik moet u eerlijk zeggen, voordat ik tot een aantal uitspraken durfde komen, heb ik er ook mijn eigen worstelingen, mijn eigen moeite wel mee gehad. Maar langzamerhand bij het licht dat je ziet opgaan, krijg je soms ook wat meer duidelijkheid, wat meer vrijmoedigheid om er ook wat van te zeggen. En dan valt soms ook de vrees wel weg, zeker in een vertrouwde kring, en dat mag ik hier toch wel zeggen, om direct als ketter aan de paal genageld te worden. In ieder geval, waar mijn gedachten eigenlijk uit voortkomen. Ja, u zegt dus, dat kunt u zich niet voorstellen, dat waar het evangelie geweest is, dat het daar nog eens een keer terug zou komen. En dat de Heere dan toch nog een keer, als het ware wereldwijd en overal zijn koninkrijk zal vestigen. Misschien is er voor dat standpunt van u best een hoop te zeggen. Ik moet zeggen, ik heb vroeger ook wel eens een keer de stelling verkondigd dat waar het evangelie geweest is, het nooit meer terugkomt. En er is maar één uitzondering. Als het evangelie in Klein-Azië geweest is en het is daar weg, de Heere heeft vanwege de onbekeerlijkheid de kandelaar weggenomen, dan blijft daar een ruïne over en dan komt daar nooit meer wat van terecht. Er is maar één uitzondering en dat is Israël. Israël krijgt het nog een keer terug. Ja, dat heb ik ook wel eens als ik mijn overtuiging uitgedragen. Ik weet niet of ik er nog achter sta. Ik weet wel dat ik er niet meer zo achter sta. En waarom niet? Nou, omdat er naar mijn gedachten toch te duidelijke uitspraken in de schrift zijn die nog op vervulling wachten. En ik weet ook niet of hij met zulke gedachten van het komt daar niet meer terug enzovoort, of we dan ook niet, ik zeg het in alle voorzichtigheid, te klein van God en van zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken denken. Althans, zo heb ik dat voor mezelf ervaren. Ja joh, maar wie heeft dat nou met zoveel duidelijkheid gezegd? Staat dat ergens in de Bijbel, dat waar het woord geweest is en waar het weer weggegaan is, dat het daar nooit meer terug zal komen? Staat dat in de schrift? Nee, ik geloof niet dat je dat ergens uit de schrift kunt aantonen. En als het dan in de schrift niet met zoveel woorden staat, is God dan ook niet machtig? Is God dan ook niet gewillig? Is God dan ook niet genadig om te doen boven bidden en denken? En zou het vanuit de gewilligheid Gods en de grootheid van zijn goede tierenheid dan niet mogelijk zijn om te zeggen, ja, en toch komt er voor de hele wereld nog een bloeitijd. Dat leidt dan natuurlijk wel tot de gedachte dat het einde aller dingen nog niet zo nabij is dat we het vandaag of morgen kunnen verwachten. Nou kan dat toch nog niet. We moeten natuurlijk wel in de verwachting leven dat de Heere spoedig wederkomen zal. Maar er moet nog wel het een en ander gebeuren natuurlijk. Als het gaat over het rijk van de antichrist, dat moet nog openbaar komen. De wederhouder moet nog weggenomen worden en de mens der zonde, de zoon der verderfenis, die in de tempel God zal zitten en zich vertonen zal dat hij God is, die moet ook nog geopenbaard worden. Met al de verschrikkingen van dien en met al de nood die dat mee zal brengen, met name voor de uitverkorenen. En met de afval die er dan plaats zal vinden, de geweldige afval van de mondbelijders. En ja, dat zijn dingen die toch nog moeten plaatsvinden. Dus wat dat betreft dan zeg ik, ja nee, de Heere heeft ons in ieder geval geopenbaard dat er nog vele dingen moeten plaatsvinden voordat hij wederkomen zal op de wolken des hemels. Hoe is dan die orde der dingen, die orde der gebeurtenissen als het gaat over de komst van de antichrist? Want laten we, als ik nou ten deze mijn mening mag zeggen, dan heb ik voor mezelf toch hoe langer hoe meer de gedachte dat we daar ook niet zo ver bij vandaan zijn. En dat alle dingen ondertussen er naartoe wijzen. Ik weet wel, dat is vaker gezegd. In het verleden kun je deze dingen ook wel eens tegenkomen. In een tijd van geesteloosheid en van inzinking, dat toen ook verwacht werd dat het naar het einde toe ging. Maar als je nu ziet hoe op wereldschaal alle dingen zich toespitsen en hoe, ik zal er verder niet op ingaan, maar hoe alles eigenlijk rijp wordt voor die wereldbeheerser die alle dingen in zijn handen zal nemen en politiek, maar ook godsdienstig overal de lakens uit zal delen, dan zeg ik, ja, dat kon wel eens dichterbij zijn dan wij denken. Maar als dat dan gebeurt, als dat dan zijn beslag krijgt, als de profetieën die daarover gegeven zijn uitgevoerd zullen worden, zal dat dan het einde zijn? Zal het met het rijk van de antichrist aflopen? Zal de Heere dan een eind maken aan dat rijk van de antichrist en zal hij dan bij zijn wederkomst de zaak, de geschiedenis van deze wereld afsluiten door de zijnen op te nemen in heerlijkheid en door de vijanden te verdoemen? Of zal er, geeft de schrift daar ook nog reden voor om dat te geloven, zal er daarna, als de triomf van Christus over de antichrist, zal er daarna misschien die periode zijn waarin de Heere inderdaad verheerlijkt wordt op een wijze zoals dat nog niet eerder in de geschiedenis gebeurd is. Dat de aarde vol zal zijn, vol zal worden van de kennis des Heeren, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Ik verplicht niemand om dat te geloven, maar dat is door allerlei dingen heen wel mijn overtuiging geworden. Als een ander het anders ziet, dan zeg ik, het sta hem vrij. Want hier hebben we een van de dingen waarvan het woord van God geen definitief uitsluitsel gegeven heeft. Niet waar, als het gaat om de vraag, zijn er twee wegen? Dan zeggen we nee, nee. En dat horen we met elkaar eens te zijn. En wie daar het niet mee eens is, en wie zegt, ik geloof dat er wel twee wegen zijn, dan gaan de wegen uiteen. Dan scheiden we. Maar er zijn dingen die ook zodanig, onvolledig geopenbaard zijn, en daar heeft de Heer zijn bedoeling wel mee gehad, maar dat we daar op dat punt van mening kunnen blijven verschillen. Maar dat is wel mijn gedachte en, om eerlijk te zeggen, ook mijn verwachting. Dat er dus toch nog, dwars door alle dingen en door alle verschrikkingen heen, toekomst is, ook voor de kerk op aarde, en dat de Heer nog lang niet klaar is en dat er nog velen, ja, ook van ons nageslacht zullen worden toegebracht. Dominee Dumercy moet eens een keer gezegd hebben, en die citeer ik niet altijd, want daar ben ik het niet in alle dingen mee eens. Maar in dat opzicht zou ik hem eigenlijk wel willen citeren, maar ik durf het nog niet eens helemaal. Maar die heeft eens een keer gezegd, er zal een tijd komen dat je met een lantaarntje naar een onbekeerd mens moet zoeken. Dat is sterk. Ja, ja. Nou, Gerrit. Dus denk ik ook op die tijd van de grote verschrikking, niet waar, als, en daar kunnen we ons ook geen voorstelling van maken van die, van wat de antichrist en wat zijn rijk allemaal zal gaan ontketenen in deze wereld. En dan, ja, dan staat er dat het een tijd van grote benauwing en van verschrikking zal zijn en ook van verleiding van valse profeten en valse christen, zodat zelfs de uitverkorenen nog verleid zouden kunnen worden als God niet de dagen zou verkorten. En dat verkorten van de dagen, dat zie ik dan in deze zin, dat de Heere in één keer, als die macht van de antichrist op zijn hoogtepunt is, zoals Paulus dat in 2 Thessalonicenzen 2 ook zegt, hem zal verdienen. doen door de geest van zijn mond. Dan wordt dat rijk, dan wordt die tijd van de antichrist kort gemaakt, afgesneden. En dan is het met hem ineens voorbij. En dat de Heere dat nou doen zal door de geest van zijn mond, dat wijst naar mijn gedachten op het woord dat hij zal spreken. Het woord zal triomferen in de harten van mensen. En dat is ja, toch wat er gebeurt als een zondaar voor God op de knieën komt. Dan wordt hij ook geveld door de geest van Gods mond. Leo?
Ja.
Ja, is het ook niet zo dat via de verkondiging van het evangelie over de hele wereld, en daar heeft de Heer toch zelf ook over gesproken, als over een van de tekenen der tijden, wij mogen concluderen dat het einde dichterbij komt, dat we in de eindtijd leven. Ik moet u zeggen, ik heb met het woord eindtijd in zoverre wat moeite, dat we elkaar misschien niet helemaal verstaan als we die uitdrukking gebruiken. In de eerste plaats, in de Bijbel wordt over de eindtijd gesproken als de periode tussen de hemelvaart en de wederkomst. Kinderkens, het is de laatste uren, zei Johannes in zijn tijd al. En toen waren er antichristenen uitgegaan. Wij gebruiken het woord eindtijd eigenlijk meer als het einde van de aardse bedeling, vlak aan de wederkomst van Christus voorafgaande. Wel, als het daarover gaat, en daar gaat het over in Matthäus 24, dan wordt door de Heer Jezus gezegd, er zijn een aantal dingen die eraan vooraf gaan. De tekenen der tijden, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentie in verscheidene plaatsen, of aardbevingen in verscheidene plaatsen. Ook de afval, de verleiding. En tenslotte, in die hele opsomming noemt de Heer Jezus dan ook nog dat het evangelie van dit koninkrijk in de gehele wereld verkondigd zal zijn. Daar worden de dingen genoemd die aan de wederkomst van Christus voorafgaan. En ja, eigenlijk is dat logisch ook, want als het evangelie overal gebracht zal zijn, dan kan ook gebeuren wat er gebeuren moet, wil de aarde vol zijn van de kennis des Heren. Pas dan, als het evangelie gebracht wordt, dan kan het geloofd worden, dan kan het beleden worden, dan komt er een kerk, dan komt er een volk dat God vreest. Nou, dus stemmen die dingen met elkaar overeen, of beter gezegd, vullen deze gegevens naar mijn gedachten elkaar aan. Dat weerspreekt niet wat ik zo pas gezegd heb. Dat vult eigenlijk het geheel alleen op in die zin. Als dat allemaal gebeurd is, onder andere ook de verkondiging van het evangelie, ja, dan is gedaan wat er gebeuren moest, dan is het doel bereikt, dan is het volk vergaderd, dan zijn de uitverkorenen toegebracht en dan kan het einde komen. Maar via die bloeitijd, dacht ik. Ja?
Ik vind dat de vraag wat egocentrisch is, maar was het niet beter dan wanneer de Nederlandse zendingsbedrijf was?
Of het niet beter is om eerst in Nederland zending te bedrijven in plaats van in het buitenland? Ik begrijp dat u daarmee doelt op de erbarmelijke, geesteloze, om niet te spreken van goddeloze toestand waarin ons volk langzamerhand is terechtgekomen. Ik zou het niet zo willen zeggen dat we eerst dan maar in Nederland moeten beginnen en voorlopig daar onze handen vol aan hebben en het in het buitenland maar vergeten, maar misschien dat op deze vraag het antwoord past, we moeten het ene doen en het andere niet nalaten. Want die opdracht om het in de gehele wereld te doen, die blijft daar ook liggen. En het is natuurlijk heel duidelijk dat we hier in Nederland ook een zendingsland aan het worden zijn. Ik denk dat er in het buitenland misschien wat meer in evangelische kringen zo ook wel over gedacht wordt. Want men stuurt al wel eens zendelingen naar Nederland vanuit het buitenland. Ja. Ja, het is begrijpelijk. Het geldt niet alleen voor Nederland. Het geldt van heel de wereld die, laat ik zo zeggen, in het verleden gekerstend is geweest. Het geldt van Engeland, het geldt van heel West-Europa. Ik was een aantal jaren geleden op een synode van een kerk in Noord-Ierland en die hebben een zendeling in Frankrijk zitten. Ja. Ja. Goed, nog iemand een vraag? Zullen we gaan besluiten? Oh ja, ja, zeker.
Als zendingscommissie hebben we de laatste jaren diverse avonden georganiseerd en die hadden vrijwel allemaal een meer informatief karakter. Veel mensen vanuit het zendingswerk of dominee Carlier als zendingssecretaris die dia's liet zien en die het nodige vertelde over hoe het allemaal toeging op het zendingsveld. Vanavond was duidelijk een heel andere avond, heel nadrukkelijk een bezinningsavond. Ik zou het ook anders kunnen formuleren, het was een avond van geestelijke vorming. En dominee Butter, u heel hartelijk dank voor uw lezing en voor wat u gebracht hebt. Vanuit de Bijbel hebben we een aantal grote lijnen getrokken, hebben we ons een aantal dingen laten zien. Wat ook ingeslagen is bij de aanwezigen, getuigen de vragen en ook de inhoud van de vragen. Ik vond die echt diepgaand. Er wordt nagedacht over datgene wat u gezegd hebt. En eigenlijk heel ongemerkt zat ik net te denken, zijn we van zending terechtgekomen in de eschatologie, de leerde toekomende dingen. Het een ligt uiteraard in het verlengde van het ander. En ik vond dat eigenlijk een heel mooie climax in de beantwoording van de vragen. Namens ons allemaal, dominee, heel hartelijk dank voor uw bereidheid om hier te zijn. Het was fijn dat we u weer in ons midden mochten hebben. Bijzonder hartelijk dank voor wat u gezegd hebt. En ik hoop dat we allemaal mee naar huis mogen gaan en daarover nadenken. En dat het ook tot zegen zal zijn. Ik wil graag namens ons allemaal een envelop overhandigen. Een kleine blijk van waardering voor kosten en iets om nog wat mee te doen. Hartelijk dank. Dan zal dominee de Butter nu met ons eindigen nadat we nog wat zingen.
Laten we maar zingen uit de 72e psalm. Psalm 72, vers 4. Het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent. Psalm 72, vers 4 dus. Buigen ons nogmaals voor u neer, voor u die de grote en de heerlijke God zijt, die een werk doet in deze wereld, opdat gij daarin verheerlijkt zult worden. Een werk waardoor Satan onttroond wordt, een werk waardoor van u afgevallen mensen zalig worden. Daartoe hebt gij uw woord gegeven, daartoe zendt ge de verkondiging van uw woord en er is ook wat te verkondigen, Heere. Er is een boodschap, Jezus Christus en dien gekruisigd, de zaligmaker van zondaren die zijn leven gegeven heeft aan het vloekhout. Er is ook een geest die gekomen is om toe te passen, om gesloten harten te openen, om blinde ogen te ontsluiten, om afgedwaalden terecht te brengen, om vijanden te verzoenen. Heren, met die boodschap mogen wij keer op keer in aanraking komen. Wij zelf, wat is de vrucht ervan? Wat heeft het in ons eigen leven uitgewerkt? Hoe is dat woord bij ons aangekomen? Kennen wij dat heil? Kennen wij de werking van die geest? Zijn wij tot u, de levende God, teruggekeerd? Dat zijn de vragen waar we onszelf mee bezig moeten houden. Die moeten een antwoord hebben, Heren, zal het wel zijn. Geef dat ze een antwoord ontvangen mogen in ons leven. Dat wij waarlijk bij dat volk behoren. We belijden dat de Zoon van God zich in gemeente vergadert, uitverkoren ten eeuwige leven. En de belijdenis zegt erbij, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. En het gaat er maar om dat dat onze belijdenis ook mag zijn of worden. Heren, werk dat in uw genade, maar niet alleen onder ons. Werk het overal, werk het tot aan de einden der aarde. Van zee tot zee zal hij regeren. Men zal hem van de Eufraat vereren tot aan des aardrijks end. Heren, laat die beloften ook vervuld worden. En laat, o Heere Jezus Christus, u hebt het immers van uw Vader als een belofte gekregen. Laat het waar worden dat de heidenen uw erfdeel zijn en de einden der aarde uw bezitting. Er zijn er nog zoveel die van u niet weten. Nog zoveel die in de blindheid en de duisternis van een valse religie vastzitten. Zoveel die in het pure heidendom nog zitten. Zoveel die van u afgeweken zijn. Die uw woord hebben verlaten. Heren, ach, wilt gij krachtig en heerlijk werken. Door uw geest, die de geest der uitbranding is. Maar ook de geest van het licht. De geest, Heren, die harten buigt. Die zondaren aan de voeten van de koning der koningen brengt. Die tot schuldbelijdenis brengt, die tot geloof brengt. Heren, wij bidden van u, doe een werk, ook in onze dagen. Doe het onder ons, doe het onder velen, opdat die scharen. Het zal er dan toch een zijn die niemand tellen kan, Heren. Het zal er dan toch een zijn, zo groot, zo veelomvattend, zo rijk, ruim in aantal, dat alleen door het getal al u verheerlijkt zult worden. Maar opdat die schare er straks zijn zal. En opdat ze uit alle volkeren en natiën zullen zijn toegebracht. Zegen het woord op zendingsvelden onder Israël in eigen omgeving. Zegen het. Bedouw het met de krachtige werking van uw Heilige Geest. En verheerlijk uw naam, o grote Christus, eeuwig licht. Licht tot verlichting der heidenen. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. Zo heet u toch, zo bent u toch. Heren, betoon het ook in onze donkere, geesteloze en goddeloze tijd. Hoor ons, als we het van u vragen, dat gij ons dit doen zult. En zegen ons ook verder. Breng ons veilig op de plaats der bestemming. Vergeef ons onze zonden en doe ons ervaren, ieder persoonlijk, dat gij genadig zijt, om Jezus wil. Amen. Ik zou zeggen wel thuis en bij leven en welzijn tot ziens.